We gaan weer naar Galaten, waar we gebleven zijn, in Galaten hoofdstuk 1. Galaten hoofdstuk 1. We pakken daar de draad weer op en we zijn daar gebleven in vers 13. Galaten 1, vers 13. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Ik heb de gemeente Gods boven mate vervolgd en getracht haar uit te roeien. En in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Ja, dat hij dit hier zo zegt, vers 13 en 14, staan natuurlijk rechtstreeks in verband met het thema wat hij hier in Galaten 1 behandelt en waar hij het nou net over heeft gehad, over de evangelieprediking. En daar willen we het vanmorgen ook over hebben. Nogmaals, die evangelieprediking. Want hij heeft het gehad over een ander evangelie. Dat is een ander soortig evangelie. En de Galaten werden afgebracht tot een ander soortig evangelie. Een evangelie die niet van God afkomstig was. Wat geen boodschap van Gods wegen was, maar een boodschap die eigenlijk door mensen was bedacht en eigenlijk nog dieper, die door de tegenstander wordt bedacht, want we leren uit de eerste Timotheusbrief dat het eigenlijk leringen van demonen zijn, dat het leringen zijn uit het rijk der duisternis, waarmee men tracht het licht van Gods boodschap als het ware weg te nemen, te dimmen, te verduisteren. En ja, hij heeft zelf meegemaakt hoe hij door zo'n ander evangelie, niet een evangelie van Gods wegen, maar door een ander evangelie eigenlijk zo ver gekomen is, dat hij notabene dacht dat hij God diende, terwijl hij in werkelijkheid God helemaal niet diende, en de gemeente Gods bovenmate vervolgde en trachtte uit te roeien. Hij trachtte notabene Gods werk te verhinderen en Gods werk uit te roeien. En dat is wel zo'n openbaring voor hem geweest. En laat wel wezen, als Paulus niet, als Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus door de Here als ware persoonlijk aangesproken was en een halt was toegeroepen, ja, dan was Paulus daarin blijven doorgaan. Dan is maar de vraag of die ooit uit die droom zou zijn ontwaakt. Dus hij heeft aan de lijve ondervonden wat de consequenties zijn. Dat als je een boodschap, een evangelie volgt, maar waarvan je denkt dat het van God is, terwijl het helemaal geen boodschap van God is, maar leringen van mensen en voorschriften van mensen. Voorvaardelijke overleveringen. Ja, als we daarnaar kijken, dan komt in vers 13 en 14 twee keer het woord Jodendom voort. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Dat is de eerste keer. En hoe zag zijn vroegere wandel in het Jodendom eruit? Nou, zegt hij, ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. Dat was een wandel in het Jodendom. Dat is een openbaring in het Jodendom. En het woord Jodendom komt nog een keer terug in vers 14. En in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk. En hoe ver heeft hij het dan gebracht in het Jodendom? Nou, hij was een hartstochtelijke ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Ja, het is duidelijk dat voor Paulus althans het Jodendom, het Joodse geloof, dat hij dat geloof heel anders, dat Jodendom heel anders beoordeelt dan wij als christenen geneigd zijn te doen. Wij staan vaak heel positief tegenover het Jodendom. Maar Paulus die schakelt het Jodendom, zoals hij dat kent hier, schakelt hij niet gelijk met Bijbels geloof. En wij doen er altijd verstandig aan om het ook niet te doen. Jodendom is heel wat anders dan Bijbels geloof. Net zo goed christendom ook heel wat anders is dan Bijbels geloof. En waarom is dat? Waarom is het Jodendom, het Joodse geloof, is een openbaring? Waarom is het christelijk geloof, is een openbaring, heel wat anders dan Bijbels geloof? Nou, vanwege die voorvaderlijke overleveringen. Die menselijke overleveringen. Die tradities. En omdat die voorvaderlijke overleveringen zo'n vlucht hadden genomen onder het volk Israël, was die boodschap van God aan dat volk, via Mozes, via engelen, hè, door de handen van engelen, was dat zo verdraaid, net zoals in de dagen hier van die Galatiërs, die te maken kregen met mensen uit dat Jodendom, die dan wel de Heer Jezus hadden leren kennen als Messias en aanvaarden als Messias en dat ook beleden, maar die toch zo vast zaten aan het Jodendom, dat ze alles wat het Jodendom had geleerd en gebracht, dat namen ze mee en dat wilden ze als een juk opleggen aan de Galatiërs. Ja, men verdraaide zo erg het Bijbelse geloof, het evangelie van Christus, verdraaide men zo dat het helemaal niet meer met de boodschap van God overeenstemde. En dat heeft natuurlijk in het Jodendom een Paulus die er helemaal voor ging. Een man die zegt, ik heb het veel verder gebracht in dit Jodendom dan velen onder mijn tijdsgenoten. Ik ben bijna nummer 1 geweest. Nou, en wat bracht hem dat in de praktijk? Ik heb de gemeente van God bovenmate vervolgd en getracht haar uit te troeien. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Zei Christus. En zal je maar gezegd worden dat je denkt dat je God dient met Gods zaak, dat je je zo inspant, dat je zo'n ijveraar bent, en dat je denkt dat je de boodschap van God navolgt en dat je God dient, terwijl je helemaal God helemaal niet dient, maar dat je Gods werk in elkaar trapt. Maar dat gebeurt altijd als de tegenstander probeert de leugen te vermengen met de waarheid. En dat is wat de duivel doet. De duivel is de diabolos, de dooreenwerper. Hij werpt leugen en waarheid door elkaar heen. Hij verdraait het evangelie. Galaten 1, vers 7. U laat afbrengen tot een ander evangelie. Een evangelie in boodschap van een andere soort dan het goddelijke soort. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dus altijd verdraaien. De boel verdraaien. Dat is wat de duivel doet. De boel verdraaien. Door de leugen erheen te mengen. En zo sommigen in verwarring te brengen. En hoe doet hij dat? Nou, altijd door die voorvaderlijke overleveringen. Door traditieleer. Door allerlei menselijke leringen. Menselijke geboden. En gebodjes. En allerlei menselijke inspanning. Door de boodschap van God heen te mengen. En dan wordt de boodschap van God ontkracht. Zo is de boodschap aan het volk van Israël, die door de handen van engelen en door de handen van Mozes, want die nam het van engelen aan en die heeft die boodschap van de Sinaï verkondigd, de boodschap van de wet, die heeft hij verkondigd aan het Joodse volk. Maar wat is in de geschiedenis gebeurd? Nou, de fariseeën en de schriftgeleerden en noem ze allemaal maar op. Hè, en alle rabbijnen die hebben uiteindelijk daar zo aan zitten draaien aan het evangelie, aan die boodschap van God, dat het een verdraaide boodschap geworden is en waardoor de boodschap van God helemaal niet meer weer klonk onder het volk van Israël. En dat is hetzelfde in het christendom gebeurd. Dan heb je hetzelfde gezien. Want de boodschap die het christendom vandaag de dag brengt, ja, daar zit wel 2000 jaar kerkgeschiedenis gaat eraan vooraf. En er zijn allerlei theologen geweest, van allerlei pluimage en allerlei richtingen en kerken, die hebben allemaal lopen zitten draaien aan die boodschap van God. En men verdraait dat evangelie. Zodat wat er nu tegenwoordig uitkomt, helemaal niet meer lijkt op de oorspronkelijke boodschap van God. En altijd door toevoegingen van de mens, menselijke leringen, overleveringen, dogma's, traditie, traditieleer. Dan gaat al wat toegevoegd wordt steeds meer de boventoon voeren en Gods boodschap raakt voor de wereld en voor de gelovigen steeds meer op de achtergrond. Het gevolg is altijd dat de gelovige die Gods boodschap, Gods evangelie trouw blijft, dan wordt vervolgd. Juist door het christendom, juist in de tijd dan van Paulus, door het jodendom. En dat heeft dus Paulus ondervonden, hoe hij eigenlijk verkeerd bezig was. En dat hebben ook in de kerstgeschiedenis ook heel veel mensen ondervonden, dat ze werden vervolgd. Want wat dat betreft heeft het zich herhaald. De kerk van Rome bijvoorbeeld, ja, die schoot toch wel erg door met allerlei traditieleer, met allerlei dogma's die haak staan op de Bijbel. He? Met allerlei overleveringen van mensen. He? Waardoor ze de ware gelovigen in de kerkdienst gingen vervolgen. Hoeveel gelovigen, waarachtige kinderen Gods, zijn hier door de Romeinse kerk op de brandstapel gezet, gefolterd, in stukken gereten, gemarteld, onthoofd. Dat is een zwarte bladzijde in die geschiedenis van de kerk. Maar het is wel waar. Waar Paulus van zegt, ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd. Ja, dat kan je herhalen, ook in de kerkgeschiedenis. En wie deden dat? De officiële kerken. En zo is het altijd geweest. En zo zal het altijd blijven. Als de mens de boodschap van God verdraait. De boodschap van de wet, de boodschap van de Sinaï die Mozes mocht brengen, was een evangelie, was een boodschap van God aan het volk Israël. Maar het jodendom heeft dat verdraait in een ander evangelie. Ja, Paulus die heeft dus aan de lijve ondervonden welke consequenties het heeft als je zo'n eigendunkelijke godsdienst navolgt. Het is een godsdienst dan geworden, een geloof dan geworden naar eigen goeddunken. Daar heb je dus in grote mate zelf een invulling aangegeven. Het is ook, hebben we afgelopen keer onderzocht uit de tweede Timotheusbrief, het is ook het geloof, de godsdienst, het christelijk geloof van de eindtijd. Het heeft een schijn van godsvrucht, maar het heeft de innerlijke kracht allang verloochend. Het weet geen eens wat die innerlijke kracht is. Want evangelie is een kracht gods tot behoud. Maar men heeft die kracht allang verlaten. Men heeft het vervangen door wat anders. En ook dan, in die eindtijd, en daar zitten we heus wel tegenaan, dan denk je dat je God dient, terwijl je eigenlijk precies het tegenovergestelde doet. In plaats dat je Gods werk helpt, verhinder je juist Gods werk. En in plaats dat je Gods werk, wat hij in mensenlevens doet, waar geestelijk leven in wordt verwekt, waarin geestelijk leven groeit, dan wordt dat de nek omgedraaid. Dan ben je eigenlijk bezig Gods werk te verstoren, te verhinderen, ja, zelfs uit te roeien. Zoals Paulus probeerde het geloof uit te roeien. En als je daar naar achter komt, net als Paulus, dan schrik je natuurlijk. Hè, toen Paulus op die weg naar Damascus hoorde, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Ik denk dat die man aan de grond genageld stond. Aan de grond genageld stond. Ja, je schrikt natuurlijk enorm als opeens de schellen je van de ogen vallen. En je denkt, hoe is het mogelijk dat ik zo blind ben geweest? Hoe is het mogelijk dat eigenlijk door de draai die de tegenstander, de vijand, aan het evangelie, aan die boodschap van God gegeven heeft, dat ik dat niet doorzien heb? Hoe is het mogelijk? Maar ook, maar ja, kijk, dat gebeurt keer op keer. En daar moeten we alert op wezen. En Paulus, die was ook hier in de gelaten brief enorm alert. Want hij doorzag wat er gebeurde. Hij zag ze komen. Die Judeërs. Die broeders van Jacobus. Hij zag ze komen. Die met hun wet kwamen, die met hun slavenjuk opkwamen, die met hun jodendom kwamen, om de Galatiërs zo'n slavenjuk op te leggen. En als hij dan ook naar Jeruzalem moet gaan, om daar met elkaar over te spreken in Handelingen 15, dat hebben we ook zo bekeken, dan zegt hij ook in Handelingen 15, vers 10, dan noemt hij het ook een juk. Handelingen 15, vers 10. Daar is Paulus aan het woord en hij zegt daar, in Jeruzalem, nu dan, wat stelt gij God op de proef? Door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij, hebben kunnen dragen. Een juk. Dat verbond der wet is een juk. Gij zult. En de mens van nature kan zich niet houden aan die uiterlijke wet van God. Dan moet er iets innerlijk in hem gebeuren. Dan moet hij wederom geboren worden. Dan moet hij God leren kennen. Dan kan hij pas aan die eis van die wet daaraan gaan voldoen van nature. Als hij Gods natuur ontvangt. Dan komt er in overeenstemming. En dan kan het zelfs zijn dat, zoals wij wel eens hebben overdacht, dat je dan niet alleen uiterlijk aan de uiterlijke gevolgen van die wet, want die wet van Mozes die gaat niet over de innerlijke motieven die de mens heeft, gaat alleen maar over de daden die iemand doet. Ja, als je Gods natuur ontvangt, dan gaat het zelfs verder, zoals Christus laat zien. Dan hou je niet alleen in je daden je aan de wet van God, want Gods wet is heilig, Gods wet is goed, daar markeert helemaal niks aan, maar aan de mens markeert het nodige. Hè? Maar dan voldoe je niet alleen dat je je houdt in de daden, in de uiterlijke daden aan Gods wet, maar ook naar de innerlijke motieven waar Christus het over heeft. De wet van het nieuwe verbond, waar wat met Israël gesloten zal worden, waar er niet de mens alleen beoordeeld wordt op wat hij doet, maar ook op wat hij denkt. En hoe die innerlijk over de zaken overweegt, wat zijn motieven zijn. Hè? Dan is het niet zo van als je ontrouw pleegt, hè, in een huwelijk met een vrouw, dat je geen echtbreuk mag plegen, maar dan gaat het zelfs zo, als je zelfs alleen maar een vrouw aanziet en je zou er begeren, dan pleeg je al echtbreuk. Hè? Laat dat Christus zien. Dat gaat niet alleen over de uiterlijke daad van het echtbreuk plegen, het gaat niet over de daad, het gaat zelfs al over het innerlijke motief, dat je een vrouw aanziet en haar begeert. Zover gaat het al. Niet alleen dat je iemand vermoordt, maar dat je denkt, ik kan hem wel vermoorden. Ik kan hem wel wat aandoen in een situatie. Dat gaat steeds over hoe je innerlijk denkt. En wie kan aan, als dus Christus eigenlijk de wet van God meer openbaart en zelfs nog op een hoger plan brengt, dan zou je zeggen, wie kan eraan voldoen? Ja, dat kan je alleen dan voldoen als je Gods natuur ontvangt. En Israël zal ook de geest van God in het hart uitgestort krijgen, hè, zoals ook de profeten laten zien, waardoor ze zich kunnen verlustigen. Zoals op Psalm 119, waar het wat één lofzang is op de wet van God, want de wet van God, daar maak ik niks aan. De mens moet veranderen, Gods wet moet niet veranderd worden, Gods wet moet niet naar beneden bijgesteld worden, Gods wet mag best wel meer geopenbaard worden van een oud naar een nieuw verbond. Maar de mens moet veranderen en de mens kan veranderen. En dat is juist Gods boodschap van verlossing, van genade, hè? Van het uitstorten van Gods geest in je hart, waardoor je nieuw leven ontvangt, Gods leven ontvangt, waardoor je kan voldoen, waardoor ook wij nieuwe mensen zijn in een nieuwe mens in ons die voldoet aan Gods wet. Ook al is niet met ons een verbond gesloten, niet geen oud verbond en geen nieuw verbond, daar staan we helemaal buiten. Hè? Maar het gaat er maar om dat Gods boodschap is en niet de boodschap is dat je onder menselijke overleveringen moet worden geplaatst die mensen hebben gemaakt, zoals de Galatiërs hier geconfronteerd werden met wel Messias belijdende Joden uit het Jodendom, maar die toch daar een wet op hun schouders willen leggen die de mens van nature onmogelijk kan dragen. En dat is een juk. En Paulus die vestigt hier in Handelingen 15 daar de aandacht op. Het is een Het is een juk waaronder men anderen wil plaatsen. En Paulus die doorzag de zet van de tegenstander, de zet van de vijand, de zet van de duivel, de doorheenwerper, de zet van Satan, heel goed, die door deze Messias belijdende Joden de Galaten trachten te brengen onder het zware gewicht van de wet. En misschien ook wel het zware gewicht van de gemaakte wet, hun wet. Daarom zegt Paulus in Galaten 5, vers 1, Galaten 5, vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Men tracht dus gelaten een juk op te leggen. Een slavenjuk op te leggen. Zo'n juk brengt je altijd in slavernij. Je wordt altijd een slaaf, een slaafje. Dat gebeurt altijd bij die eigendunkelijke godsdienst, die zelf ontworpen godsdienst, die wel een schijn van godsvrucht hebben, maar de innerlijke krachten van verloochend hebben. Die maken je niet vrij, nee, die binden je. Dan moet je dit, en dan moet je dat, en je mag ook een heleboel dingen niet. Het is ook niet, het is ook van raak niet, smaak niet, roer niet aan, je mag ook een heleboel dingen niet, en je moet een heleboel dingen moet je allemaal wel, alle voorschriften zijn het. En allemaal leringen van mensen. En dat bekneld je. Er staat haaks op de verlossing. En het Jodendom is er vol van. En het Christendom is daar vol van. Maar Paulus die daar dus in verstrikt zat. Zelf in verstrikt zat als Saulus van Tarsus. Die wordt er dus door de Heer uitgetrokken. En daarom zegt hij. In Galaten 1 vers 15. Maar toen het hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Wonderlijk hè, dat hij, als hij toch achterom kijkt in zijn leven. En hij ziet op die roeping die hij gekregen heeft, op de weg daar naar Damascus, dat God hem riep, dat Christus hem riep. En hij kijkt dan achterom, dan moet hij toch constateren in zijn leven hoe het nou gelopen is gelopen. Maar dat God toch een bedoeling met zijn leven heeft gehad en dat hij van de schoot zijner moeder aan afgezonderd was door God. He? En dat als ware God wachtte en hem maar liet gaan tot het moment dat het hem behaagde, dat het hem goeddunkte, om deze man te roepen tot apostel. En dat is dus de opgestane Heere Jezus Christus zelf, die Paulus op de weg naar Damascus riep. En toen die Heere Jezus Paulus riep tot apostel, en zei, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Wat zei toen Paulus? Nou, u kunt het wel opzoeken in de MBG-vertaling, maar daar word je niet veel wijzer van, want de MBG die laat dat stukje weg. Maar in Handelingen 9 vers 6, wat antwoordt dan de apostel Paulus? In de Statenvertaling, en die vertaalt dat wel, in Handelingen 9 vers 6. En hij bevende en verbaasd zijnde, dat is Paulus, hij beefde en hij was verbaasd. Ja, natuurlijk, hij is van de ene in de andere verbazing geroepen, maar hij beefde ook, want hij wist opeens dat hij helemaal verkeerd bezig was. Maar wat zegt Paulus dan als antwoord? Hij zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is de belangrijkste vraag die je in je leven kan stellen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet wat willen mensen dat ik doen zal? Die vraag kan je ook stellen. Maar Paulus ging niet te raden bij vlees en bloed. Nee, hij vroeg aan de Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is altijd de juiste vraag van de dienstknecht van God. Dat begint al bij, bijvoorbeeld bij een Samuel, een kind, een jonge jongen, die door de Heer ook geroepen wordt. En wat geschiet er? Wat voor raad krijgt hij om de Heere te antwoorden? De raad is: spreek, Heere, want uw knecht hoort. En daar begint het bij een dienstknecht van God mee. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En wat is het antwoord? Het antwoord is, dat staat hier in vers 16 van Galaten 1. Het antwoord is: zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou. Paulus die moet hem verkondigen onder de heidenen. Christus verkondigen onder de heidenen. En onder het woordje hem mag je een dikke streep plaatsen. En wat voor Paulus geldt, dat geldt ook voor ons. Dat geldt voor elke dienstknecht. Christus verkondigen. Daarom dient Christus centraal te staan in de prediking. Dat stond niet centraal bij Saulus van Tarsus. Het Jodendom stond centraal. De overleveringen, die voorvaderlijke overleveringen, stonden centraal in zijn leven. Dat volgde hij naar. Daar ijverde hij zich enorm voor. En hij was nog de beste ook onder zijn tijdgenoten. Maar we dienen Christus te verkondigen. We dienen Christus centraal te stellen. En wie staat nou centraal in de prediking? In de verkondiging? Is het de Heer Jezus Christus? Met zijn werk? Of staat de mens centraal? En die toets, die moeten we eigenlijk loslaten op elke prediking. Wie staat nou eigenlijk centraal? Waar gaat het nou eigenlijk om? Staat de mens met zijn religieuze gevoelens centraal? Staat de mens met zijn menselijke inspanning, wat hij allemaal mot en dit en dat en zus en zo, staat dat allemaal centraal? Heel veel prediking kan die toets niet doorstaan. We noemen alles wel evangelieprediking. Maar als er één woord is in onze dagen wat zo misbruikt is en wordt, dan is het wel het woord evangelie. Alles scharen onder het evangelie. Maar is het waarachter het evangelie? Wordt Christus verkondigd? Verkondigen we hem? Staat hij centraal of staat een mens centraal? Het evangelie is niet naar de mens. Daarom staat de mens niet centraal. En dat is iets wat de mens niet graag wil. Het evangelie is de boodschap van God omtrent zijn zoon. Om er met de Romeinen te spreken. En wat moet gepredikt worden in onze dagen aan de wereld? Nou, Christus en zijn verlossingswerk. En wat moet in onze dagen eigenlijk verkondigd worden aan de gelovigen in onze dagen? Nou, dat de verheerlijkte Christus, de Heere Jezus Christus, is gezet waar? Aan de rechterhand Gods, of in de rechterhand Gods, waar? In de hemelse gewesten. In het bovenhemelse. En dat hij daar is ons hoofd. En dat wij zijn zijn werk. Zijn lichaam. Zijn gemeente. Waar gebeurt dat? Is dit de verkondiging in onze dagen? Aan de wereld. Christus en zijn verlossingswerk. Zijn kruis, zijn opstanding, zijn hemelvaart. En is de verkondiging aan de gelovigen. Dat de Heer Jezus Christus is gezet in de hemelse gewesten. En wij in hem, met alles wat er allemaal aan heerlijke consequenties aan vastzit, gebeurt dat? Nou, heel vaak niet. Heel vaak niet. En waarom? Nou, in de evangelieverkondiging richting de wereld. Wat doet men tegenwoordig in de wereld? Nou, men weet wel vanuit Gods woord dat Christus zou moeten zijn en zijn verlossingswerk, het kruis, zijn bloedstorting, dat je moet spreken over de zonden en dat de mens in de zonde vanaf Adam gevallen is en dat ieder mens dat er een probleem is in deze schepping en dat Christus het antwoord heeft gegeven. Je moet spreken over zijn verlossing en over de zonden en de verlossing van zonden. Maar wat doen we tegenwoordig? Tegenwoordig halen we bij die evangelieverkondiging aan de wereld, halen we marketingmensen erbij. Marketingmensen die heel gewend zijn om hun producten aan de markt te brengen. En als er iemand is die dat weet hoe je dat moet doen, ja, dan moet je bij een reclamebureau zijn. En zijn tegenwoordig hele bewegingen. Die halen reclamejongens erbij. Die verstand hebben hoe je producten moet aanprijzen. Ja, dat kan je wel doen. Maar wat gaan die marketinglui doen? Nou, die gaan natuurlijk aan die boodschap sleutelen. Want dat moet natuurlijk zo positief mogelijk worden gebracht. En wat raakt dan op de achtergrond? Ja, dan moet je de scherpe kantjes daarvan vanaf halen. En dan moet je de boodschap dat iemand eigenlijk een zondaar is. Dan moet je het probleem van de zonde. Ja, dat moet je een beetje op de achtergrond stellen. En dat doet men dan ook. Maar we zijn geen dienstknechten van mensen. We zijn dienstknechten van God. Dat doet de apostel Paulus. Als hij op de Areopagus staat bij Athene. En hij daar moet wachten in Athene. En dan al die afgodsbeelden ziet. En ziet hoe er allemaal discussies ook zijn in Athene. Over godsdienstige zaken. En over goden. En over godenleer. Nou, dan wordt je op een gegeven moment, als die dan in discussie raakt met stoïcijnen en met epicureinen, dan wordt hij als het ware meegenomen door een hele grote groep. En dan moet hij maar eens een toespraakje gaan houden op die berg bij Athene, Areopagus. En hij beklimt die berg met heel die mensen en iedereen is daar altijd in discussie. En nou, dan gaat hij met zijn toespraak beginnen. Nou, stel nou dat we in onze dagen zouden zeggen, nou, dat is mooi, dat is een prachtkans. Weet je wat we doen? We als hulp geven we de apostel Paulus een reclamejongen mee. Zo'n reclameboy. Jongen, ga jij er eens bij staan. En ga jij eens even adviseren wat Paulus daar moet zeggen. En dan wil Paulus gaan beginnen, maar die reclamejongen die stoot Paulus aan. Die zegt, joh, voor jij begint, Paulus, wat ga je nou eigenlijk verkondigen? Mag ik het even weten? Kan ik je adviseren? Nou, zegt Paulus, heel eenvoudig. Ik begin met een aanloopje dat ik een beeld heb gezien van afgodsbeeld van de onbekende God. En ik ga vertellen dat ik die onbekende God wel ken. En daarna ga ik vertellen dat die afgodsbeeld eigenlijk allemaal niks voorstellen. Maar eigenlijk openbaar ik wie God is. Dat God de schepper is van hemel en aarde. En ik ga verkondigen dat God een man Die opgestaan is uit de doden. Dat die zal wederkomen. En dat hij de mensen zal gaan oordelen. En dat hij God dan nu verkondigt aan alle mensen. Dat ze heden tot bekering moeten komen. Nou, zegt die reclamejongen. Moet dat dan? Daar moet je niet gelijk mee beginnen. Ja, zegt de apostel Paulus. Maar dat is toch mijn opdracht. Wat was dat de kern na de aanloop van Paulus' prediking? Zoek het eens op in Handelingen. In Handelingen hoofdstuk 17. Handelingen 17 vers 30. Want hij komt daar tot de kern. Na het aanloopje. Handelingen 17 vers 30. Daar wij dan van Gods geslacht zijn. Vers 29, moeten wij niet menen dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht? God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid heden aan de mensen, dat zij, o allen, overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft, door hem uit de doden op te wekken. Boem! Komt tot bekering. Allemaal. Waarom? Omdat God een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem staat hier, rechtvaardig zal oordelen door een man die aangewezen heeft. De Heere Jezus Christus, de opgestane heiland. Wat zou zo'n reclamejongen zeggen? Die zou zeggen, ja, maar je moet niet meteen beginnen met prediking van oordeel. En daarmee gaan dreigen, Paulus. En meteen gaan beginnen over dat die man die dat oordeel gaat uitoefenen. Dat die man uit de doden is opgestaan. Joh, je jaagt gelijk die stoïcijnen en die epicureinen. Jaag je gelijk de bomen in. Hè? Dat moet je niet doen. Nee, maar weet je wat mij veel positiever lijkt? Als Christus straks wederkomt, Dan komt er toch een vrederijk? Waarom doe je dat niet? Dan kan je mooi gaan prediken dat er een rijk van vrede komt. En dat de oorlog niet meer geleerd wordt. En dat ze de ploegscharen zullen omsmeden. Hè, dat ze de wapens zullen omsmeden tot ploegscharen. En dat de leeuw naast het lam zal verkeren. En dat de mens veel ouder zal worden. En dat Christus de koning der koningen straks zal zijn. En de Heere der heren. In die geweldige tijd op aarde. Dat klinkt veel positiever dan meteen weer over oordeel te beginnen, joh. Dat willen ze helemaal niet horen. Ja, maar God verkondigt, zegt Paulus, vers 30. God dan verkondigt. Paulus is alleen maar een spreekbuis. Is alleen maar een geluidbox. Hij moet alleen maar doorgeven wat hij ontvangt. Het wordt wel heel vervelend als we in onze huiskamer een mooie cd opzetten. En dat wordt uitgezonden in onze geluidsboxen. Maar die geluidbox denkt, ik ben met die muziek niet eens. Ik maak er heel wat anders van. Dat zou wel een hele vervelende zaak worden, niet? Paulus moet alleen maar doorgeven wat God door hem heen verkondigt. En zo moeten wij dat ook doen. En wat is het met de hand met het evangelie? Dat hebben we geleerd aan Galaten 1. Het evangelie is niet naar de mens. Nee, het evangelie, dat zint de mens niet. En misschien stoot dat evangelie, ja, de zondaar wel af. Want de zondaar wil niet gewezen worden en geconfronteerd worden met zijn zonde. En dat hij verlossing nodig heeft. De mens wil niet zeggen dat hij, wil niet geconfronteerd worden eigenlijk met het feit dat hij ziek is. En dat hij iets nodig heeft. En Christus zegt, ik ben niet gekomen voor de mensen die denken dat ze niet ziek zijn. Ik ben gekomen voor diegenen die denken, die weten. Drommels goed weten dat ze ziek zijn. Dat ze zondaar zijn. Die weten dat ze een verlosser nodig hebben. Galaten 1 vers 11. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. Het evangelie is niet naar de mens. Galaten 1 vers 10. Tracht ik dan mensen te winnen? Nee, je wint er geen mensen mee. Dat weet ik wel. Het is niet naar de mens. Je wint er geen mensen mee. Tracht ik dan mensen te winnen of God? Ja, je moet God. Het is winst voor God. Het is niet winst voor mensen in eerste plaats. Die win je er niet mee. Of zoek ik mensen te behagen? Ja, nee, ja, ik weet het wel. Het behaagt niet de mens, die prediking. Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Ja, als je mensen gaat zitten behagen, en je gaat je boodschap aanpassen aan de mens, wat een reclameboy meteen zal doen, die gaat sleutelen aan die evangelieboodschap, die gaat het meer aannemelijk maken voor hem, want je moet een product verkopen, en je moet de mensen ervoor zien te winnen, ja, dan ga je sleutelen. Maar ben je dan nog wel een dienstdag van Christus? Ja, dan zegt Paulus, ja, dan ben ik geen dienstdag van Christus als ik mensen tracht te behagen. Hetzelfde is niet alleen aan de hand tegenwoordig in de evangelieverkondiging naar de wereld. Hetzelfde zie je ook in de evangelieprediking richting de gelovigen. Wordt Christus verkondigd? Staat Christus centraal in zijn werk? Dat hij het hoofd is van het lichaam? Van de gemeente, het samenlichaam. Wordt dat verkondigd? Wat Christus zijn positie nu is. De verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand. En wat tevens de positie van ons is als zijn lichaam. Wordt verkondigd zijn CQ onze roeping. Wat zijn roeping is. Wat daardoor onze roeping is als gemeente. Wat zijn zegeningen in hem zijn. En daardoor onze zegeningen. Wat zijn en onze positie is. Wat zijn en onze beloften zijn. Waar we toe voorbestemd zijn. Gepredestineerd. Wat God met ons voor heeft. Wat het doel is. In de toekomst ook van de gemeente. Het doel is heden. Hè? En hoe dat lichaam eruit ziet. Dat vierdimensionale lichaam. Wat en breed is. En lang is. En hoog is. En diep is. En dat de Heere daaraan sommigen geeft als leraar, sommigen geeft als evangelist, sommigen geeft als herder. En hoe dat lichaam, wat eigenlijk een lichaam is wat wij ons niet kunnen voorstellen, hoe dat lichaam eigenlijk functioneert en hoe dat werkt, hoe het door pezen en banden door het hoofd samengehouden wordt, wordt dat verkondigd? Ziet de gemeente van Christus er tegenwoordig zo uit? Nee, wat doen we tegenwoordig? We halen er organisatiedeskundigen bij. Afgestudeerd aan Harvard. Mensen die doorkneed zijn in organisatieleer en organisatiekunde. En zo richten we dan, of trachten we, de gemeente van Christus in te richten. En dan gaan we mensen trainen hoe je zo'n organisatie zou moeten runnen. En we noemen dat dan heel fraai leadership. Hè? En we brengen allerlei managementtechnieken mensen bij, zoals conflicthantering, gesprekstechniek, onderhandelen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Allemaal cursussen die bij mij op het werk ook allemaal gegeven worden. Ja, maar de gemeente van Christus is een lichaam. De gemeente van Christus is geen organisatie. De gemeente van Christus is een organisme. En als je zo die gemeente aanvalt met de technieken van deze wereld, dan vermoord je het geestelijke leven. Dan doe je hetzelfde wat de judaïsten hier deden onder de Galatiërs. Dan ontneem je alle vrijheid die de verlossing je geeft. Dan draai je het geestelijke leven compleet de nek om. En dan denk je dat je God dient, maar je verwoest Gods werk, wat hij onder de gelovigen doet. Oh, en ik ken de gemeenten in Nederland. Kleine groepjes, onder de voet gelopen, compleet. Onder de grote wals van dit soort grote bewegingen. Die alles opslokken, die alles kapot maken, die alles stuk maken. En die alles in hun organisatie als het ware inzuigen. Een predikant, een evangelist, een dominee of een pastoor is geen bedrijfsleider. Is geen directeur van een onderneming. Is geen manager van een afdeling. Hij runt geen company. Hij dient een herder te zijn die te zorgen heeft voor de kudde. Een predikant, een dominee, een evangelist, die hoeft geen winst te maken of mensen te winnen. Hij hoeft ook niet een product te verkopen of een product aan te prijzen. Hij hoeft alleen maar een doorgeefluik van God te zijn. Hij dient de boodschap van God te verkondigen. God dan verkondigt. En in dienst en in zijn dienst staat die Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En of er nou tegenstand is, of geen tegenstand, die weerstand zal er altijd zijn. Hij hoeft daarin geen mensen trachten te behagen. Hij hoeft zich niet naar die mens te richten. Als hij dat doet, dan is hij geen dienst van Christus meer. Daarom ging Paulus ook niet te raden bij vlees en bloed. Hè? Dat zegt hij ook hier in Galaten 1, hè, vers 16, 17. Opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou, ben ik geen ogenblik te raden gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar Damascus teruggekeerd. Daarom ging Paulus ook openlijk in verzet tegen Petrus. Hij ging openlijk in verzet tegen Petrus, hè? Vers 11. Van Galaten 2 vers 11. Maar toen Kefas, dat is Petrus, maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas en aanhoren van allen, indien gij die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Aan publiek wordt hier Petrus terecht gewezen. En dat klinkt altijd hard, hè? Oh, dat zal. U moet eens voorstellen dat je daar bent. Laten we zeggen, op die zondag. En die broeders van Jacobus die komen binnen en er is een maaltijd. En dit gebeurt. En onder die maaltijd gaat opeens daar Paulus staan, joh. En die trekt me toch eventjes van leer. Tegen de apostel Petrus. Wat denk je, hoe de mensen dat gevonden zullen hebben? Die zullen gezegd hebben, zo zeg hé. Moet je dat eens horen? Wat die apostel Paulus doet. Goh, wat een harde prediking. Deze prediking is hard. Dat is altijd de reactie van mensen. Boem. Er ging gewoon een boemerang door die gemeente van Antiochië heen. Of niet? En ze hebben ongetwijfeld, als je niet oppast, hebben heel velen achter de rug van Paulus gelijk heel veel kritiek gehad op Paulus. Moest hij dat nou zo zeggen? En het was notabene nog wel tegen de apostel Petrus. Als je er één hebt, hè, de voorman hè, van alle apostelen, dan was het wel de apostel Petrus. En die wordt hier aan publiek afgedroogd, om het zo maar te zeggen. Terecht gewezen. Door Paulus. Wie denkt hij wel dat hij is? Ja, maar wel gelijk. En als je in Gods dienst staat, heb je maar één ding te doen. Dat is hard van leer te trekken. En niet te denken, dan ga ik maar. Ik ga me maar heel voorzichtigjes opstellen. Ik ga voorlopig maar niks zeggen. En na afloop neem ik wel Petrus even apart. En dan ga ik nog wel eens even met hem praten. Niks daarvan. Niks daarvan. Rang. En Petrus? Oh, Petrus die was gehoorzaam. Petrus wist het wel. Dat Paulus gelijk had. Toen hem de les gelezen werd aan het publiek. Maar het is huichelarij. Het is huichelen. Het is hypocriet zijn. En onze Petrus was hypocriet. En wat doet hij? Hij verloochent de boodschap. Op dat moment was hij geen dienstig meer van Christus. En Paulus had er nogal een. Petrus had er nogal een handje van, hè? Om Christus te verloochenen. Om water bij de wijn te doen. Om opeens uit vrees weg te duiken. Wat is uit vrees, hè? Vers 12. Doet hij. Maar toen ze kwamen, trok hij, dat is Petrus, zich terug en zonder zich af uit vrees voor de besneden. Nou, dat kennen we meer van Petrus. Als Petrus gaat vrezen, dan gaat hij duiken. Toen de haan 3 keer kraaide. Uit vrees dook hij en verloochent hij Christus. Hier verloochent hij Christus weer. Hij verloochent het evangelie. Want wat zegt hier Paulus? Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden, maar een kromme weg gingen bewandelen. Hè? Niet naar de waarheid van het evangelie. Het evangelie stond op het spel. De waarheid stond op het spel. Het is de prediking van de leugen. En hij moest in verzet komen. En tegenwoordig wordt de leugen verkondigd, als het niet oppast. Dan zie je dat aan de wereld de zaken heel anders worden voorgesteld. En dat ze aan gelovigen de boodschap die verkondigd zou moeten worden totaal niet bekend maken. Er zelf ook totaal zelfs niet van weten. Ja. En dan moet je voor de waarheid opkomen. Voor de waarheid van het evangelie. En dan moet je ze terecht wijzen. En als je dat niet doet, ja, dan huichel je met ze mee. Ja, tegenwoordig moeten we staan voor die boodschap. En mensen in onze omgeving erop wijzen. En dat zal wel moeilijker worden. We hebben dat afgelopen keer ook gezien en gelezen uit 2 Timotheus. Er ontstaan zware tijden. Het was ook een zware tijd hier voor de apostel Paulus. Dat is strijden. Dat is de geestelijke strijd. Als we willen weten, wat is de geestelijke strijd? De geestelijke strijd gaat omtrent de waarheid van het evangelie. Gaat om het wandelen van de rechte weg. Het bekendmaken van de rechte weg. Het bekendmaken van de boodschap van God. En als je de boodschap van God bekend maakt, ja, dan komt de strijd. Maar dan kom je in conflict met de prediking van de leugen, die er als de waarheid uitziet. Dan kom je in conflict met de massa. Want de massa volgt altijd helaas de leugen. De massa die wil de prediking van naar de mens graag omarmen. En meestal zijn er tallozen die trachten mensen te behagen in de prediking. Die trachten mensen voor zich te winnen. Die gaan met wereldse technieken als ware de mens trachten. Net als iemand die voor een organisatie werkt, trachten ze dan die mensen achter zich te krijgen. En daar kom je in conflict mee. Maar we hebben de opdracht om te verkondigen. Jezus Christus en dien gekruisigd. Jezus Christus en dien verheerlijkt. We hebben een pracht van een boodschap te verkondigen. Zowel aan de wereld als aan de gelovigen. Amen.